De schriftlezing is op deze kerstmorgen uit Lucas 2, de versen 1 tot 12 en vervolgens uit Johannes Evangelie, hoofdstuk 3, vers 14 tot 18.
En het geschiedde in dezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenus over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeborene zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hem, en de heerlijkheid des Heren omscheen hem. En zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hem, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zou het teken zijn, gij zult het kinderke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Lezen we verder in Johannes 3 vanaf vers 14. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, omdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet geloofd heeft in de naam des enige geboren Zoons van God.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u in deze eerste kerstdienst mag bedienen, vindt u in het tweede u voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 3 en daarvan het 16e vers. Johannes 3, vers 16, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, wij vieren kerst 2020 in een donkere wereld. Natuurlijk, we kunnen wel proberen om wat licht te ontsteken. En dat gebeurt overvloedig. Wie op een avond rondkijkt in steden en dorpen, die ziet overal de lichten verschijnen. Maar wie een beetje verder kijkt en ziet wat er allemaal in deze wereld aan de hand is en wat zich in ons land ook afspeelt en beweegt en let op wat er gezegd wordt door de regering en in de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer en opmerkingen over allerlei zaken die duidelijk maken dat wij het goede kwaad hebben leren noemen en dat wij het kwade goed noemen. Dat zonde geen zonde meer is, maar in tegendeel dat het zonde is wanneer je tegen die wetten en regels ingaat. Maar het is toch maar een donkere wereld waarin we leven. Eigenlijk is dat niet zo vreemd. Sinds de zondeval is het immers donker geworden. En het woord van de Heere zegt het, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen en heeft het niet begrepen. Want de wereld heeft de duisternis liever dan het licht. Maar we vieren ook kerst in een donkere kerk. We letten op alle dingen die er klinken rondom zoveel wat ons lief en dierbaar is en zoveel wat naar het woord van God betrouwbaar en vast is. Die kan zijn hoofd schudden. Die kan zijn zorgen hebben. Maar alles met alles word je er niet vrolijk van. En dat is toch wel vreemd. Want de kerk van de Heere zou mogen leven bij het licht van die zeer blijde boodschap die geklonken heeft. Het licht schijnt in de duisternis. Heden is u geboren, de zaligmaker. En waarom is er dan zoveel licht? En waarom is er dan zo weinig verlossing? En waarom lijken ook kerkmensen vaak zo weinig verlost? Zou het niet hiermee te maken hebben, gemeente? Dat wij het hart van het kerstevangelie zijn kwijtgeraakt. En rondom de kerst zingen we dan wel van dat nieuwgeboren kind. Maar we vergeten wat dat oude kerstlied erbij zingt. Ziet hoe dat u God bemint. En daarom is er wel ontroering en daarom is er wel emotie. Maar de diepte van het kerstevangelie wordt niet gepeild. En daarom ontbreekt de verwondering. Want dat is het evangelie. Dat wij vanuit het kerstevangelie zien oplichten de boodschap van dat kind. Maar dat we vervolgens achter dat kind ook de hand van de Vader zien. En het hart van die Vader dat zich in dat kind ontsluit. Dat we erachter Gods welbehagen zien. De eeuwige vrederaad van God die zich openbaart in dat woord dat vlees geworden is en dat onder ons heeft gewoond en waarvan we de heerlijkheid hebben aanschouwd. Want daar ligt de bron van de zaligheid. De Vader die zijn Zoon geeft. En dat is de bron die open gaat en die ontspringt. In het woord van onze tekst. Het is een kerstwoord dat de Heer Jezus zelf gesproken heeft. En dat woord dat spreekt ons van Gods gevende kerstliefde. We letten op drie dingen. Allereerst, die liefde richt zich op de wereld. In de tweede plaats, die liefde openbaart zich in de Zoon. En in de derde plaats, die liefde schenkt leven in de weg van het geloof. Gods gevende kerstliefde richt zich op de wereld, openbaart zich in de Zoon, schenkt leven in de weg van het geloof. U zult misschien bij uzelf gedacht hebben, gemeente, het is een bekende tekst waarover die dominee vanmorgen op de eerste kerstdag gaat preken. En het is fijn als je dat kunt zeggen, want er zijn zoveel mensen, ook in onze Nederlandse samenleving, voor wie er geen bekende teksten meer bestaan. Maar het gevaar van het bekende is dat we er ook zo mee vertrouwd zijn geraakt, dat we ons niet meer over verwonderen. Er zal niemand vanmorgen in de kerk zitten of thuis via de livestream meeluisteren die bij het horen van de tekst heeft gezegd, hé, staat dat ook in de Bijbel? Daar heb ik nog nooit over horen preken. Wat zou die dominee daar nou van maken? Wij weten en we kennen dit woord zoals het met al die bekende kerstteksten het geval is. We verwachten ze, we willen ze ook horen en we weten tegelijkertijd wat er komt. Al vertelt een dominee het nog zo spannend, maar er zit geen verrassing meer in, geen verwondering. En dat zou toch moeten, gemeente, dat je zo zit te luisteren in de kerk, dat je hart sneller gaat kloppen, dat je oog gaat glanzen en dat je stem gaat trillen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dat je dan vervolgens erop uitgaat. En tegen iedereen die je tegenkomt zegt, heb je het al gehoord? Wat? Van die liefde van God. Dat je met die boodschap die je hier te horen krijgt, naar de buren gaat, naar vrienden gaat, naar mensen van wie je weet dat ze ver van dat evangelie afleven, om ze te vertellen, heb je het al gehoord? Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat is toch kerst? Die dichter in de donkere middeleeuwen, zoals we ze noemen, had er meer van begrepen dan dat wij er vaak van begrepen. Hij zong immers, komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuwgeboren kind. Weet u wat het probleem bij ons is? Dat de bekende teksten ook zo'n bekende inhoud voor ons hebben. Zo bekend dat we amper aan meer lezen en horen wat er nou eigenlijk in die boodschap staat. En dan horen we in onze tekst dat het over de wereld gaat. En dan zijn er mensen die zeggen, zie je wel, God houdt van de wereld, van alle mensen. Het komt met alle mensen goed. De wereld, dat is alle mensen. En mensen die onze tekst zo lezen, die leven rustig verder. Het komt immers met iedereen tenslotte toch wel goed, dus waar zou ik me druk om maken? En er zijn anderen die zeggen, nee, dat lees je niet goed, want de wereld, dat is de uitverkoren wereld. Die tekst die spreekt van Gods liefde tot zijn volk. En die mensen leven ook rustig voort. Want zeggen ze, als je niet uitverkoren bent, nou ja, dan kun je hoog springen, dan kun je laag springen, maar dat verandert er niet van. Het is niet voor jou. En als het anders is, dan maakt God je dat wel bekend op zijn tijd en op zijn wijze. Maar zo wordt het evangelie van zijn kracht beroofd, gemeente. Want dat staat er niet. Er staat in de grondtekst een woord dat u misschien wel kent. De wereld, dat is de kosmos. En de kosmos, dat is in de taal van de Bijbel de door God geschapen wereld. Het werk van zijn handen, waarvan we lezen in Genesis 1. God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Hij vond er zijn vreugde in. Hij vond er zijn heerlijkheid in. Zijn almacht die schitterde erin. En toen hij bezig was met dat werk, juichten de engelen en de schepping zong mee. Hoe groot zijt gij? Maar er is wat meer van te zeggen, gemeente, want die wereld, daarin is Satan binnengedrongen, die grote tegenstander van God, die van God is afgevallen. De duivel die alles in de war gooit, de boze die het goede lelijk maakt en het stuk maakt. En de mens die zijn bondgenoot is geworden, heeft als onderkoning, als rentmeester, Gods schepping overgeleverd in de handen van die grote vijand. De mens heeft het pronkstuk van Gods handen, God uit de handen getrokken. En de gevolgen, die zijn verschrikkelijk geweest. Want toen lagen ze in de handen van de boze. En dat betekende uiteindelijk dat je dat pronkjuweel van God, dat sieraad van God, in de modder van de zonde hebt gegooid. De wereld, dat is de door God goed geschapen, maar door de zonde verwoeste schepping, de mens inbegrepen. De wereld, dat is de van God afgevallen wereld. Dat is de wereld waarvan de duivel overste is geworden. De wereld die oud wordt en die naar de verdwijning toe gaat. De wereld die door rampen op alle mogelijke manier, en wij merken er in onze tijd iets van door dat coronavirus, onleefbaar gaat worden, stapje voor stapje. De wereld, dat is de wereld van de bloemen die doodgaan. Dat is de wereld van de dieren die elkaar verscheuren. Dat is de wereld van de mensen. Och, laat ik daar maar niks over zeggen, want u leest er elke dag over in de krant. En u ziet het misschien ook wel op het journaal. De wereld, dat is die gode vijandige wereld van mensen die met God geen rekening houden. Die van God terug, die naar God terug hebben toegekeerd en die met God niet te maken wil hebben. Dat is de wereld. Er is geen heerlijkheid meer aan. Soms zie je ergens nog iets van het paradijselijke. Toen ik vanmorgen hier naartoe reed, toen ging op een gegeven ogenblik de zon op. En dan even zie je iets van een glimlach van God over die wereld vallen, waardoor het duister verdreven wordt. Maar het is allemaal zo betrekkelijk en het is allemaal zo tijdelijk. Die wereld is afgeschreven. Goed voor de sloop. Die wereldgemeente, die wereld heeft God lief. Snapt u dat? En ik heb nog niet alles daarvan gezegd. Want dat alles is de wereld niet overkomen als Lot. Wij zijn niet verloren omdat we verdwaald zijn, gemeente. We hebben daarvoor gekozen. Vrij en moedwillig hebben wij de wereld overgeleverd aan de Satan. Wij hebben verraad gepleegd, gemeente. We zijn de weg niet kwijtgeraakt, maar we hebben onze eigen weg gekozen. Terwijl we gewaarschuwd waren dat dat verschrikkelijke gevolgen zou hebben. Als je van die boom eet, dan zul je de dood sterven. Als je zoekt naar een beeld van onze wereldgemeente. Ik las ooit ergens het beeld dat kun je vinden in een auto die totaal losgereden is. En dat niet omdat er een ongeluk heeft plaatsgevonden, maar omdat de bestuurder moedwillig en vrijwillig die auto van de weg het ravijn in heeft gestuurd. Die auto in elkaar heeft gereden. De wereldgemeente, dat is de gode vijandige wereld. Paulus heeft het niet voor niks geschreven toen wij nog vijanden waren. Dat is onze relatie tot God en tot zijn schepping van nature, gemeente. Heel de schrift is daar vol van. Dat wij schuldig zijn, dat wij ongehoorzaam zijn, dat wij dood zijn in de zonden en in de misdaden. Die wereld, die volkomen het tegenbeeld is van wat God oorspronkelijk met zijn wereld bedoeld had. Die vieze, sorry dat ik het zo zeg gemeente, rottende, stinkende, vloekende, van God afgevallen wereld. Van die wereld zegt Jezus in onze tekst dat God ze heeft lief gehad. Nou zegt iemand die hier in de kerk zit of misschien thuis luistert. En het voordeel is, je thuis luistert, dan kun je nog wat tegen elkaar zeggen. En dan kun je je voorstellen dat er een jongere is die tegen zijn vader en moeder zegt, daar snap ik nou echt niks van. En als dat de reactie is van onze jonge mensen die op die manier met deze dienst meeluisteren. En als dat de reactie is ook van oudere mensen die inmiddels wat wijzer zijn geworden. Dan ben ik daar alleen maar heel dankbaar voor. Want als iemand zegt, daar snap ik niks van, dan zeg ik precies. Als je dat maar doorhebt, het is onbegrijpelijk dat God deze wereld niet heeft afgeschreven. Dat hij die mens niet de verdoemenis injaagt. Want lieve mensen, meer hebben we niet verdiend en meer zijn we niet waard. Maar waarom heeft God die wereld dan lief? Als er ons maar duidelijk is, gemeente, dat er op die vraag vanuit de wereld geen antwoord te geven is. Want in deze wereld, gemeente, beweegt ons alles tot toorn van God. Er is niets in ons. Niets in de wereld. Wat God zou bewegen om ze lief te hebben. En toch. God heeft de wereld niet prijsgegeven aan de hel. Hij heeft die wereld ook niet in het verderf laten liggen toen in de dagen van Noach de zondvloed kwam en de hele wereld verdierf. Toen heeft God nog de mensheid gespaard in de persoon van Noach en zijn gezin, in de ark van het behoud die hen in een vernieuwde wereld een plaats gaf. Een vernieuwde wereld, maar waarin de zonde met die mens is meegekomen als een zwarte vlek die de hele wereld bedekt. God heeft de mens niet afgeschreven. Dat had hij kunnen doen, net zo goed als dat God dat gedaan heeft met al die gevallen engelen, weet u wel. Daar lezen we immers van dat ze zijn gevallen. En toen was het voorgoed afgelopen. Toen waren ze prijsgegeven aan de hel. Het is niet voor niks dat die boze geesten in de hand van de Satan, hun koning, zo tekeer gaan, omdat ze weten, het is voor ons een verloren zaak. Straks wacht ons alleen maar de eeuwige nacht en de eeuwige ondergang. En dan toch lezen, gemeente, zo lief had God de wereld. Onbegrijpelijk. Onverklaarbaar. Waarom dan? Het antwoord, gemeente, ligt in God zelf. Omdat Hij God is. En omdat zijn barmhartigheden geen einde hebben. De klaagliederen zingen daarvan in het Oude Testament. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. En in het begin van het Nieuwe Testament wordt dat lied overgenomen door Zacharias als hij zijn lofzang zingt. En als Zacharias dan zingt, die met ons lot bewogen, dan moeten we dat niet verstaan in de vorm van dat God medelijden met ons heeft gehad. Want wij bewegen God niet tot barmhartigheid, gemeente. Al zou het dan maar zijn doordat we zo zielig zijn geworden. God is de in zichzelf bewogene. Ik heb het altijd onthouden, misschien heb ik dat hier al wel eens vaker verteld, van de tijd dat ik als jongetje in Elburg in de kerk zat, waar we bijna elke zondag lezingsdienst hadden. En de ouderling die voorging, die gebruikte in zijn gebed altijd wel een keer die uitdrukking, dat de ingewanden van God rommelen van barmhartigheid. Ik snapte er toen niks van, maar langzamerhand ga ik er iets van begrijpen, terwijl ik tegelijkertijd zeg, gemeente, dat is een wonder dat je nooit helemaal begrijpt, dat God van binnenuit zo bewogen is met de nood van de gevallen mens. Gods liefde tot de wereld is alleen maar te verklaren vanuit God zelf. En daarom is ze onverklaarbaar. Omdat hij God is. En God is groot. En wij begrijpen het niet. Wij zouden dat niet doen, gemeente. Wij zouden die doemwaardige wereld, die afgevallen wereld, afgeschreven hebben. Wij zouden een prijs gegeven hebben aan het eeuwige verderf. Als God aan ons gelijk was, gemeente, dan was deze hele wereld, u en jij en ik in kluis, voor eeuwig reddeloos verloren geweest. Hebben wij dat door? Dat Gods liefde betekent dat hij zich neerbuigt over een wereld verloren in schuld. Over een wereld die daar niet om vraagt. Over een wereld die daar geen recht op heeft. Hebben we dat doorgemeente dat er in ons geen enkel aanknopingspunt is voor die liefde van God, en dat we tegelijkertijd reddeloos verloren zijn zonder die eenzijdige liefde van God, dat ons behoud dus ligt, gemeente, in God alleen, in die God die gans anders is dan wij, de heilige Israëls, de heiland. Als wij dat niet doorhebben, gemeente, als wij in de kerk misschien denken dat wij dan toch nog wel redenen hebben in onszelf waardoor God naar ons zou omzien. Als wij denken dat we het nog niet zo slecht hebben gemaakt. Ja, dan is het geen wonder, gemeente, dat we van het evangelie niks verstaan. En dat je ook niet meer kent de verwondering over dit evangelie. Gemeente, dat is het eerste dat we moeten leren. Die wereld, die godenvijandige wereld, die verloren wereld, doemwaardig. Daar ben ik een stukje van. Die wereld, dat ben ik. En dan moet je er niet achter zetten, maar ik ben toch een keurig kerkmens of zoiets. Die wereld, dat ben ik. Kijk, en omdat de wereld dat niet ziet, daarom lossen ze met een grote boog om het kerstevangelie heen en om het kerstkind heen. En omdat in de kerk veel mensen die boodschap niet aanvaarden, komen ze niet tot de belijdenis. Komt, verwondert u hier mensen, ziet hoe dat u God bemint. Ja, stellen ze zelfs nog vragen over die liefde van God. Ze gaan er hoogstens mee aan de haal. Natuurlijk, God heeft ons lief. Waarom zou hij niet? En dan heb je mensen die zeggen, met kerst moet je een blije preek houden, dominee. Want dat is toch een blij feest. Terwijl die mensen niet eens weten wat droefheid naar God is. En ze praten over blijdschap. Terwijl ze de echte vreugde nog altijd mis. Ach, zegt iemand. Dominee, hou nou toch op over de liefde van God tot de wereld, want waar zie ik ze? En dan is het gemakkelijk om een opsomming te maken. In de wereld waar kinderen sterven van de honger. In de wereld waar vrouwen verkracht worden. In de wereld waar mannen gemarteld worden. En vandaag kiezen mensen voor de dood omdat ze zo verschrikkelijk eenzaam zijn. En vandaag knappen er mensen af en vandaag worden er mensen ziek. En vandaag worden mensen in rouw gedompeld. U zegt, dominee, dan moet je me eens vertellen, waar is die liefde dan en waar zie ik die liefde van God dan? Waar is God dan? We hebben dit jaar herdacht dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd werden van Nazi-Duitsland. Er is nog alles herhaald wat in die tijd een heel bekend gezegde was geworden. Een Nederlandse kolonel in Amerikaanse dienst die erbij aanwezig was toen het concentratiekamp Auschwitz bevrijd werd. En aan wie een verslaggever vroeg, meneer, gelooft u nog dat God liefde is? Toen had die kolonel hem alleen maar aangekeken. En hij zei, pardon, ik was in Auschwitz. Met andere woorden, dan moet je nooit meer met me praten over een God die liefde is. En als God machtig zou zijn en als God liefde zou zijn. Ach, u kent toch de vragen? Vragen van onze catechisanten aan hun dominee. Vragen van collega's op het werk. Vragen van een zieke die opstandig op zijn bed ligt. Vragen van een door het leven geslagen mens. Als God liefde is, waarom? Ja, zegt iemand, dominee, maar heb je er dan zelf geen moeite mee? Gemeente, inderdaad, als het daarom gaat, dan ligt dat de grootste moeite. Maar dan zitten we wel verkeerd. Want dan laten wij Gods liefde bepalen door onze eigen wensen en gedachten. Als God liefde is, dan behoort God mijn gebed te verhoren. En dan behoort God het te doen zoals ik het graag wil hebben dat hij doet. Dan behoort God mijn wensen te vervullen. Omdat we denken dat dat het beste voor me is. Dat die wensen van mij vervuld worden door de Heere. En dat hij daarnaar luistert. En eerlijk is eerlijk, gemeente, dan loop je ermee vast. De Bijbel heeft ons nooit gezegd, God is liefde. Kijk maar om je heen. Kijk maar om je heen. Ja, maar zegt iemand, is het dan alleen maar een kwestie van wat woorden? Laten we nou dit alles gezien hebben, gemeente, die hele bekende tekst nog eens goed lezen. Die tekst die een woord is van de Heer Jezus zelf. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En Johannes schrijft het later in zijn brief nog eens een keer dunnetjes over. Hierin is de liefde Gods geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wij zouden leven door hem. Gemeente, ziet u in die tekst de Heere wijzen met zijn heilige vinger. De Heere die zoveel geduld heeft met opstandige mensen, met mensen die worstelen met hun vragen. De Heere die wijst en die zegt, je vraagt waar mijn liefde blijkt. Zo lief. Mag ik je dat nou aanwijzen? En dan volg je die vinger van de Heere. En dan gaat het heel diep. En je moet dus ook heel diep buigen om dat te zien. En dan moet je goed kijken, want dan wordt het erg donker. Want dan volg je die vinger van God, zo lief. En dan zie ik dat kind in doeken gewikkeld. En dan hoor je hem zeggen, Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan zie je daar die man gaan, dragende zijn kruis. En de kinderen die er soms met hun kinderlijke verstand meer van begrijpen dan een volwassen mens met al zijn vragen. De kinderen die zingen ervan. Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. God zegt, zo lief, daar ligt mijn kind, mijn troetelkind. Daar hangt mijn zoon, mijn enige geborene, die ik lief heb. Gemeente, als u over de liefde van God wil praten, dan moet u alstublieft niet ergens in de wereld beginnen en denken dat je daar een aanknopingspunt vindt. Want dan kom je er echt niet uit. En dan moet je niet bij jezelf beginnen en bij wat je in je leven allemaal hebt meegemaakt en wat allemaal heeft tegengezeten. Want dan loop je vast, gemeente. Dan moet je beginnen waar God begint, bij zijn lieve kind Jezus. En dan komt het erop aan dat u achter dat kind die hand ziet. Die hand van de Vader. Die geeft. Dan moet u achter dat kind dat hart zien kloppen. Dat hart van de Vader. Dat zijn kind zo onuitsprekelijk lief heeft gehad. En dan moet je luisteren naar dat woord. Gegeven. Overgegeven. Overgeleverd. Aan zo'n wereld. Voor zulke mensen, haters van God, vijanden van God, moordenaars van de Zoon van God. Gemeente, in dat woordje gegeven in onze tekst, dan kijk je God diep in het Vaderhart, zo lief. En zegt u, leg dat dan eens nader uit. Hoe. Gemeente, dat kan ik niet. Er schieten alle woorden tekort. Zo lief. Zoals zo'n klein meisje. Dat amper aan praten kan. En als je de vraagt, hoe lief is je moeder? Dan zie je ze soms de armpjes uitstrekken. Zo lief. Want ze kan dat eigenlijk niet zeggen. Zo lief. Niet na te rekenen. En als u het liever met een psalmwoord zegt, zeg het dan maar, zo ver het west verwijderd is van het oosten. Zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. God gaf zijn zoon, gemeente. Wij geven ook wel eens wat, maar een goede ouder geeft het kind toch niet weg. En er zitten er hier misschien ook wel, en die zijn er vast wel, die weten wat het is om een kind te verliezen. Maar als je weet wat dat is, gemeente, dan weet je nog veel minder wat het is om een kind weg te geven. En dat is wat God deed. God geeft zijn zoon. En dat nog niet op de manier waarop iemand in de derde wereld een kind voor adoptie geeft, omdat het er zelf niet voor zorgen kan. Maar God geeft zijn zoon in een wereld die vol is van smaad en hoon en van wie hij van tevoren wist, ze zullen hem doden. Ze zullen hem uitwerpen. En kijk, gemeente, vanuit die werkelijkheid van dat evangelie, dat toch het evangelie is van kerst, moet je dan naar die vragen gaan. Paulus gaat er ons in voor, in die machtige woorden van Romeinen 8. Zou hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? als die God voor ons is, wie of wat zal er dan nog tegen ons zijn? Zo Hij die dat voor ons heeft gedaan, niet alle dingen doen medewerken ten goede. En wat er dan ook komt, verdrukking, benauwdheid, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Ja, wij zijn tegen al die dingen, zoals wij vandaag zijn tegen dat coronavirus. Maar zijn die dingen ook tegen ons? En als die hand waaruit Hij zijn Zoon in ons midden heeft neergelegd, als die hand ons kastijdt, gemeente, zou het dan ineens geen vaderhand meer zijn? Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Gemeente, daar krijg je toch nooit meer klein als je daar iets van gezien hebt. Daar kun je toch alleen maar intens over verwonderen. Hierin is de liefde. Niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad. God scheurt zijn zoon van zijn hart. Zijn enige geborene. Calvijn heeft er zo heel mooi bij aangetekend, gemeente. Die zegt, dat woordje enige geborene, dat staat erbij. Omdat wij mensen niet zo gemakkelijk overtuigd worden van de liefde van God. En heeft Calvijn geen gelijk, gemeente? Van nature hebben wij mensen altijd weer kwade gedachten van God. Dankzij dat werk van de Satan, die daarmee begonnen is in het paradijs. God heeft zeker gezegd dat je van geen een van de bomen van deze hof mag eten. Zie je wel die kwaadsprekerij van die vorst der duisternis? Die God kwaad wilde maken, ons wilde leren wantrouwen in God. God gunt een mens niks. En vandaag zeggen onze jonge mensen het soms ook in een opstandige bui. Ik mag ook niks. Als je God dient, dan kun je ook niks meer. Nou, als er zulke jongeren hier in de gemeente zitten, dan weet je nou voor goed waar dat vandaan komt. Dat komt bij de duivel vandaan. Die duivel die je wijs maakt dat God je niks gunt. En het gevolg is dat wij zo wantrouwend zijn, gemeente. En dat we niet alleen onze ellende op Gods rekening schuiven, maar dat we ook niet geloven dat God zijn liefde laat verkondigen. Maar dat wordt op kerst heel gevaarlijk, gemeente. Want nou neemt dat woord ons mee naar de kribbe. Als het zegt, zo lief heeft God de wereld gehad. Zo lief. Gemeente, als je daar ooit iets van gezien hebt, dan leer je het af om die God ooit nog van kwaad te verdenken. Ja, zegt u, en als je dat dan niet gelooft, nou, dan ga je niet verloren, maar dan ben je verloren. Dit heerlijke evangelie, dat spreekt van een God die van het verderf ons leven wil verschonen. Die God die langmoedig is, niet willende dat sommigen verloren gaan, maar dat ze allen tot erkentenis van de waarheid komen. Dat evangelie spreekt ook van dat verderf. Wie niet gelooft, die houdt eeuwig verderf over. Wie niet gered wordt, de toorn van God blijft op hen. Die gaat met de wereld naar het vuur van het oordeel. Hebben wij dat door, gemeente? Toen wij als kind gedoopt werden, toen is het al van ons gezegd. Dit kind is een kind des torens. Je moet van die toren van God gered worden. Je moet verlost worden. En anders blijf je in het donker van de eeuwige nacht. Verloren gaan is geen uitzondering, gemeente, maar regel. Je moet gered worden uit het gevallen en verloren menselijke geslacht. En als je niet gered wordt, gemeente, dan betekent dat dat je omkomt. Ja, maar hoe? Kijk nog even in de tekst. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Die in hem gelooft. Wat is dat? Dat is niet, ja, maar ik geloof wel. Ik kom niet zoveel kerkmensen tegen die niet geloven. En als je vraagt, wat is dat geloof van je dan? Dan zeggen ze, ja, maar ik geloof wel dat er een God is. En ik geloof wel dat er meer is dan. En dan noemen ze zo een paar dingen. Maar dat zegt onze tekst niet, gemeente. In onze tekst gaat het over in hem geloven. Dat er een persoonlijke relatie is tussen u en jou en de Heere Jezus Christus. Geloven, dat is amen zeggen op dit evangelie. Beamen dat ik wereld ben, met alles wat er aan dat woord wereld vastzit, aan ellende en schuld. En dat hij de Zoon is, in wie de Vader zijn liefde heeft geopenbaard. Het Lam dat de zonde der wereld wegneemt. En lees nog maar een paar andere heerlijke woorden in de schrift. De borg, de zaligmaker, de verlosser. Geloven. Als u dat onderstreept wilt hebben door een voorbeeld uit de Bijbel, dan moet u maar eens denken aan die geschiedenis van Israël in de woestijn, als die slangen in het tentenkamp rondgaan en de mensen bijten, zodat die mensen sterven, zoals vandaag het coronavirus rondgaat. En dat Mozes toen die koperen slang heeft gemaakt en dat de boodschap klonk, wie de slang ziet, die zal leven. Wel nu, dat is de boodschap van de schriften, gemeente. Wie op die Christus ziet, vlees geworden om ons mensen en om onze zaligheid. Gekruisigd om onze zonde, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Wie op hem ziet, die zal leven. Geloven. Gemeente, dat is wat die herders deden in de velden van Efrata, nadat de engel die boodschap had gebracht. Wat zeiden ze toen tegen elkaar? Laat ons dan heen gaan en zien het woord dat tot ons gesproken is. Geloven, dat is wat Maarten Luther ooit eens een keer heeft gezegd. Dat is dat ik in onze tekst mijn eigen naam leer invullen. Al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief had God de wereld. Zo lief had God ook mij. Hij zegt u, maar dat kun je toch niet vanzelf en uit jezelf. En dat is waar. Want dat geloven, dat staat ook zo prachtig in de Bijbel, dat is niet uit ons, dat is Gods gave. Een mens moet van boven geboren worden. Dat staat ook in Johannes 3, het gedeelte waaruit we gelezen hebben. Van boven geboren, om in Jezus Christus, de Zoon van God te zien, en in hem te geloven en in hem het leven te vinden. Maar gemeente, daartoe wordt ons op deze donkere kerstdag het evangelie verkondigd. Het evangelie dat immers een zaad ter wedergeboorte is in de handen van de Heilige Geest. Dat is ontdekkend, gemeente. Gods vinger wijst naar mij als hij spreekt over de wereld. En ik hoop dat u die vinger van de Heere vanmorgen in de prediking hebt gezien. En Gods vinger wijst naar Christus als hij spreekt over de liefde van God. Die oude uitdrukking klopt zo helemaal. Een rijke Christus voor een arme zondaar. En de geest brengt ze onder de prediking bij elkaar. En die liefde die leer ik nooit anders kennen, gemeente, dan onder de prediking van het evangelie. En daarom is het een list van de Satan als je probeert ons de prediking te ontnemen. En te luisteren naar die man ergens in onze regering die een paar weken geleden al zei, we moeten kerst maar eens een keertje overslaan. De man wist waarschijnlijk helemaal niet wat hij zei. Maar kerst overslaan. Gemeente, wat is het toch een voorrecht dat dat niet hoeft. En wat is het een voorrecht dat die moderne middelen waar wij soms onze zorgen over hebben en waar akelige dingen mee kunnen gebeuren, maar dat die nu gebruikt mogen worden om het woord dat in de kerk klinkt ook bij de mensen thuis te brengen, omdat ze niet naar de kerk kunnen en mogen gaan. Gods liefde, rijke Christus, voor een arme zondaar. Wie onder die prediking niet komt, die heeft geen belang bij het leven. En wie het ontdekt, gemeente, dat dat het evangelie is, die kan er nooit meer zonder. En die krijgt er ook nooit genoeg van. Altijd maar weer die boodschap van de grote blijdschap over de liefde van God tot een wereld verloren in schuld. Ziet welk een liefde. Hoort. En uw ziel zal leven. Gemeente, dat is geloven. Dat we door woord en geest als een wereldling niet beter dan de anderen geleid worden tot het zien op Jezus als de openbaring van Gods gevende kerstliefde. Ja, zegt iemand, dominee, maar als ik dan naar mijzelf kijk, dan moet u ook mee ophouden. Dan moet u echt mee ophouden. Net zo min als dat u moet ophouden met om u heen te kijken en dat te zeggen, en als ik dat zie, en als ik dat zie, en als ik dat hoor. Gemeente, het woord zegt vanmorgen zo nadrukkelijk, in hem. In hem. En dat zegt de Heer Jezus Christus tegen die Nicodemus. Omdat hij ons wil aftrekken van onszelf. En opdat wij op Christus gaan zien. En in hem zien die grondeloze barmhartigheid van God de Vader. Zou dat ook voor mij kunnen, zegt u? Luister nog één keer naar de tekst, er staat nog een woordje. Iegelijk, iegelijk. En weer denk ik aan Calvijn die zegt, God spreekt zo algemeen om allen zonder onderscheid tot het leven te nodigen. En om de ongelovigen alle onschuld te benemen. Nou, gemeente, bent u een wereldling? De tekst nodigt. Zoek in hem leven. Zoek in hem genade. Zoek in hem zaligheid. U mist het in uzelf? In hem is het alles te vinden. Vraag het maar. Maak mij levend door uw dood. Maar dat is geloven, gemeente. Opzien tot hem, om in hem alles te vinden en het zo te leren. Zo lief had God de wereld, zo lief had God ook mij. En als dan de stormen komen, gemeente, en als dan de twijfels weer oprijzen, en als dan de waaroms weer stormen door je ziel en de raadsels weer voor het opscheppen liggen in je leven, dan blijkt die band te houden. Want bij de kribbe gaat dan het hoofd omhoog. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Ja, dan wist ik het niet meer. Maar nu, wacht op de Heer. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Dat leert mij dit overbekende kerstevangelie. Amen.